Ik vind het een echt een eer om bij jullie te zijn. Als ik hier kom bij jullie, dan ziet alles zo zeer geolied eruit voor mij. Ik kom van de Veluwe en denk ik van, och, wat ziet het hier allemaal prachtig uit. Mensen met groot geloof hier, volgens mij, of niet? Klopt dat?
Ja.
Ja, tuurlijk, ja. Ik vond het een eer dat je mij vroeg, wat heb je meegebracht? Ik heb hier, misschien 2 jaar geleden, was ik hier een keer bij jullie bezoek. Ik mag 1 of 2 keer per jaar komen. En toen had ik zo'n treinstel meegenomen. Kun je nog herinneren? Zo'n treinstoel. En iemand vroeg, jij vroeg me vanmorgen, heb je wat meegebracht? Nee, ik heb niks meegebracht die keer. Ik zat in die periode, en daar heb ik wel iets verteld. Ik zat onvoorstelbaar te vechten in mijn geloof. Ik heb Harald vanmorgen heel iets verteld daarvan. Ik zat in die trein en ik zei toen tegen jullie, kunnen herinneren, ik ga zo vaak door een tunnel met die reis naar de eeuwigheid. Kun je nog herinneren? En dan hoorde ik heel vaak de mensen knikken of zag ze knikken. En ik hoorde ze beamen van ja, dat herken ik ook. En dan dacht ik altijd van ja, maar ik ga al zo lange tijd door die tunnel. Waar is God? Ik heb heel wat vragen doorworsteld. En ik heb alles in een behoorlijk opnieuw in een licht moeten zetten. En ik heb bij mezelf behoorlijk moeten afvragen, wat is me aangepraat door al die jaren en wat beleef ik zelf? Misschien herkennen jullie dat niet, of herkennen jullie het ook? Je gaat soms door zo'n tijd heen dat je verschrikkelijk zit te worstelen. Ik besef heel goed, hoor, nu in het spreken en vooral in de afgelopen maanden ben ik me heel van bewust geworden dat hier in de zaal mensen zitten die veel meer weten dan ik. En die veel meer hebben meegemaakt in lijden, misschien. Of misschien in het zoeken van God, in het verstaan van zijn stem, in de gebedsverhoring. Dat besef ik heel goed en dat maakt mij ook een beetje nederig en klein. Ik weet, dat zei mijn vrouw altijd, dat Gerard, jouw sterkste punt is dat je kwetsbaar bent. En dat is niet altijd makkelijk voor mij geweest, om kwetsbaar te zijn. Ook voor jullie. Maar ik wil het vanmorgen ook zijn. Ik ben niet een groot iemand. Ik weet wel waar ik sterk in ben. En dat is kwetsbaar durven zijn. En met al mijn vragen in mijn geloof. En al mijn twijfel die ik soms heb. Blijft toch ook absoluut. Toen ik daar net zat. En de heerlijk zat te luisteren naar het zingen van jullie. Fantastisch. Het zingen, de liederen. En dacht ik wel. Ik heb een uniek geloof. God vergeef me. En lieve mensen. Als ik de zaal hier aankijk, dan denk ik van, ach, het gaat allemaal heel goed met jullie. Terwijl ik best wel weet dat hier mensen zitten die ontzettend zitten vechten van hoe lang blijf ik hier nog zitten? Of moet ik nog? Of wil ik nog wel? Of niet? Daar vechten we allemaal mee. Het helpt je om ook uit een sleur te komen. Ik had niet gedacht, ik ben nu 61 jaar oud, ik word van zomer 62. Ik had altijd gedacht, toen ik 15 jaar oud was, kwam ik tot geloof. Een hele radicale bekering. En ik dacht altijd, als ik naar de oudere mensen keek, dan dacht ik, oh, die hebben het zo makkelijk in het geloof. Als je jong bent, dan vecht je met alle lusten en met alle verleidingen vecht je. En dan denk ik, de ouder, dan heb je het makkelijk. Dus ik dacht dat aan het eind van mijn leven, dat ik als een soort glijbaan de hemel binnengleed. Maar dat is niet waar. Ben ik erachter gekomen. Ik heb wel eens gezegd van, och, het lijkt soms dat de weg wel erg mistig kan zijn, of niet, ouderen. Boven de 50. Maar in die tijd, lieve mensen, dan wil ik graag beginnen. In die tijd zei me ook, en dat heeft mijn vrouw me een keer gezegd. Het was voor mij echt een. Voor mij was dat een behoorlijke ommekeer. Op een avond, zat ik nog niet zo lang geleden hoor. Praat ik over 2 maanden geleden. Zat ik voor de kachel met mijn vrouw. En mijn vrouw zei, ik vertelde al, ik vecht zo, ik ga stoppen met spreken, ik kan dit niet meer, ik weet niet wat ik zeggen moet. En mijn vrouw zei tegen mij, Gerard, wat is je dierbaar in je geloof? Wat hou je vast? Wat is door al die jaren blijven staan? En toen wist ik gelijk een paar dingen te noemen. Dat staat als een huis in mijn leven, in mijn geloof. Toen zei ze, richt je daarop, hou je daaraan vast. En dat wil ik ook tegen jou zeggen, tegen u zeggen. Welke worsteling je ook meemaakt, of morgen ook tegenkomt, een man ergens tegenkomt, je werk of een vrouw tegenkomt, een collega, en je weet dat hij worstelt met zijn geloof. Stel hem maar eens de vraag, nou lang luisteren hoor, maar stel hem dan maar eens 1 vraag, wat is je nog dierbaar? Wat hou je nog vast, wat kun je nog vasthouden? nu je alles tegen het licht zegt en nu best wel eens twijfelt, dan zal die zeggen een paar dingen. Daar hou ik me aan vast. Weet je, ik zie dat ook in de Godsman in de Bijbel. Abraham had een geloof wat stond als een huis. Er was een beloofde zoon en daar hield hij zich aan vast. Hij maakte grove fouten, maar hij hield zich aan dat woord vast. Hij had een geloof. Dat werd hem ook als gerechtigheid gerekend. Salomo had zijn sterke punten. David had zijn sterke punten. Toen ik in de trein zat hier, in de treinstoel, toen heb ik jullie Psalm 13 voor gelezen. Kunnen herinneren? Waarom, God, hoe lang hebt u mij al vergeten? Waarom vergeet u mij? En dan lees je dat laatste vers, dat vind ik zo mooi. Maar ik vertrouw op uw goede tierenheid. U zult mij leiden. Over die David wil ik het hebben. En ik wil straks een klein stukje over Petrus zeggen. En dan wil ik afsluiten met een waargebeurd verhaal uit de geschiedenis. Is dat goed? En we hebben nu tot... Hoe lang heb ik nog? Ik weet echt niet. Ik moet me even helpen, Harold. 20 minuten? Ja. jullie kennen het verhaal van David. Dat hoef ik niet te vertellen. Als we aan David... De koning David, horen zijn naam, dan denken we, net als we zeggen Bill Clinton, als we denken aan de oud-president Bill Clinton, dan denken we gelijk aan, als een misstap. Ja, of niet, niet. Als we aan David denken, dat is wel verdrietig misschien aan de ene kant, denken we gelijk aan zijn misstap. Op een dag komt Uria komt bij hem. Nee, sorry, Nathan komt bij hem. De profeet. En Nathan, ik heb zo'n grote bewondering voor die profeet. Die ging naar de koning toe en zegt, koning, ik wil u wat vertellen. Jullie kennen dat verhaal. Dan zegt hij, er was eens in een dorp, waren onder meer twee mannen. Ene man was heel rijk en hij had heel veel schapen en runderen. En de andere had maar één lam. Het at uit zijn bord, het dronk uit zijn beker, het sliep op zijn schoot. Het groeide op als een van zijn dochters, zo staat er letterlijk. Op een dag kreeg deze rijke man in het dorp bezoek van een vreemdeling. Hij kon er niet toe komen om een schaap te pakken uit de kudde die hij had, uit de vele lammeren en runderen die hij had. Wat hij deed, deze rijke man, hij pakte het enigste lammetje van deze arme man. En slachtte dat en breide dat als een maaltijd voor de vreemdeling. David die hoort dat verhaal van Nathan. En die zegt, die man is een man des doods. Viervoudig zal hij het terug moeten betalen. En dan is het een poos stil. En dan zegt Nathan, jij bent die man. Je ziet in David, zie je dat David... er staat een punt, staat er. En er is een tijdje even geweest. En dan gaat Nathan gaat verder. Je ziet David erkennen van, dat ben ik. Ik ben warempel die man. Dan zegt Nathan, ik heb je alles gegeven. Ik heb je het koningschap gegeven van Israël. Ik heb je uit de handen van Saul bevrijd. Jij hebt Uria gedood met het zwaard. Door het toedoen van de Ammonieten heb jij hem gedood. Jij bent schuldig. Wat jij deed in het verborgene, zullen de mensen na jou in het daglicht doen. Nooit zal er meer vrede zijn in jouw huis. En David zegt, en daar staat er dat... En die zegt dan, moet er even een stilte zijn geweest. En David zegt, ik heb gezondigd. Weet je, en dan kom ik bij de kern van mijn boodschap. Niet het vallen is het ergste soms, maar het nooit weer opstaan is veel erger. Als ik denk aan, en dat is mijn lief, de koningin heb ik ontzettend lief. Als ik denk aan wat zij heeft meegemaakt, onze koningin Beatrix. En van de week is ze weer aan het werk gegaan. En elke keer, de eerste keer was de opening van zo'n... Bij de militairen moest ze iets openen. Wat ging over explosieven en de opruimingsdienst. En de eerste woorden werden aangehaald aan onze koningin. Was zeg van, koningin, wij delen het verdriet wat u meemaakt met een van uw zonen. Het kwam mij opnieuw toen wij betrokken werden bij dat ongeluk van Friso, prins Friso, dat het vallen, maar het waarschijnlijk nooit weer ontwaken of kunnen opstaan. Dat moet iets vreselijks zijn. Nathan, die komt bij David en die vertelt hem dit. En David zegt, ik heb gezonden, ik weet het. Zullen we samen, vindt u het goed, dat we even samen lezen Psalm 51. David schrijft daar, u mag meelezen op het bord. Schrijft aan de aanleiding van het gebeuren. Wees mij genadig, o Heere, naar uw goede tierenheid. Delg mijn overtredingen uit naar uw grote barmhartigheid. Was mij geheel van mijn ongerechtigheid. Reinig mij van mijn zonden. Want ik ken mijn overtredingen. Mijn zonde staat bestendig voor mij. Er staat zo mooi, dat kunnen we zo makkelijk lezen, maar in het boek staat, ik weet dat ik heb gezondigd, steeds opnieuw, elke dag gaan mijn gedachten terug naar deze daad. Tegen u alleen heb ik gezondigd en gedaan wat kwaad is in uw ogen. Opdat gij rechtvaardig blijkt in uw uitspraak, zuiver in uw gericht. Zie, in ongerechtigheid ben ik geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Zie, gij wilt waarheid in het verborgene. In het geheim maak gij mij de wijsheid bekend. Onderzondig mij met hyssop, dan ben ik rein. Was mij, dan ben ik witter dan sneeuw. Doe mijn blijdschap en vreugde horen. Laat het gebeente dat gij verbrijzeld hebt weer jubelen. Verberg uw aangezicht voor mijn zonden. Delg al mijn overtredingen uit. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een vaste geest. Verwerp mij niet van uw aangezicht en neem uw heilige geest niet van mij. En zo mooi, dan zegt hij, hergeef mij de blijdschap over uw heil. En laat een gewillige geest mij schragen. Dan zal ik overtreders uw wegen leren, opdat zondag zich tot u bekeren. Tot zover. Na alle ellende, ik ben opgegroeid, weten jullie, ik kom van de Veluwe, ik kom uit Oldebroek, ben ik geboren. Ik ben opgegroeid midden, en dat zullen waarschijnlijk velen van jullie ook, waarin je te maken heeft met die drie dingen. Met de ellende, de verlossing en de dankbaarheid. En jullie weten ook, net zoals hier in deze omgeving waarschijnlijk, leeft er ook heel erg van. We blijven, in onze buurt ook, blijven we bijna ons leven lang blijven we hangen in ellende. Verlossing wordt gepredikt, maar we voelen ons zo ellendig. En dat is bijna een eer dat we in zwart gaan en daarmee laten zien onze ellende en onze verdorvenheid. Wij durven niet op te staan. Dat moet Gods hart pijn doen. David, na alle ellende en na alle verschrikkingen. En het gaat nadat hij opgestaan is, wordt het, nooit zal de vrede meer terugkeren. Het is het verschrikkelijke nadat Nathan weggegaan. Dan zegt Nathan ook nog, het kind wat geboren is, zal sterven. 7 dagen daarna sterft het kind. Hij maakt een verschrikkelijke ellende mee. Maar David staat weer op. En dat vind ik zoiets moois en dat moet ik me aan vasthouden. Ik mag dat ook. En dan kom ik tot het doel van mijn preek is. Het doel van mijn preek is, als ik vergeven word en ik ga opstaan, dan kom ik pas weer tot mijn doel, of niet? Ik moet eerlijk zeggen, als mij dit was overkomen met David, gelukkig is het mij niet overkomen, gelukkig ben ik ervoor beschermd gebleven. Ik zou nooit meer durven preken. Als Harold het wist, zou hij zeggen, Gerard nodigen we nooit meer uit. Gelijk heeft hij. Maar het klopt niet. Want het doel vindt pas weer in vergeving als weer ik opsta en ik door mag gaan. Ik vind hier in David dat hij zijn doel vindt. Dat is, ik word vergeven en ik mag weer opstaan. Niet het vallen is het ergste, maar het nooit weer opstaan. Ik wil toch even zeggen, ik kijk graag naar De Wereld Draait Door. En er was een man, was er vorige week voor, en misschien hebben jullie het wel gezien, en die vertelde over Bill Clinton. dat er nu een film komt over het leven van Bill Clinton. En zeg, en in die film, in dat beschrijving, wordt natuurlijk dat ene van deze dame wordt niet overgeslagen. Hij zei, toen was er een raadsman van Bill Clinton in die tijd, was toen voor de televisie, en die vertelde wat. Hij zei, hij belde naar alle leugens die Bill Clinton had gedaan. Op een dag belde hij hem op. Ook toen Hillary Clinton naast hem zat en voor de televisie zei, nee, mijn man, die wordt, ze willen hem kwijt en ze willen laster over hem praten, maar ik sta achter mijn man, hij praat, hij zegt de waarheid. En dan belt hij die man op en dan zegt hij van, oh, ik heb raad voor je nodig, ik zit te liegen. En dan zegt die man voor televisie bij De Wereld Draait Door, zegt die man dan, niet die misstap, maar het nooit willen bekennen en erkennen, dat is het ergste. Ik vind het zo onvoorstelbaar mooi van David. Dat maakt hem misschien ook wel een man naar Gods hart. Dat hij kent God. Hij weet van de ellende, maar hij weet, ik mag weer gaan staan. Die teksten kunnen we even laten zien. Ik wil het graag even lezen. Jesaja 1 vers 18. Ik lees het graag voor. Kom toch en laat ons tezamen richten, zegt de Heer. Al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, zij zullen wit worden als witte wol. En dan Jesaja 42, het derde vers. Het geknakte riet zal hij niet verbreken en de kwijnende vlaspit zal hij niet uitdoven. Naar waarheid zal hij het recht openbaren. Dankjewel. Als ik dan naar Petrus kijk, Petrus weten we van de discipel Petrus, een van de 12 discipelen, dat hij Jezus 3 maal verloochent. Het is namelijk voor, en dat gaan we binnenkort gaan we het samen weer herdenken en vieren, de dood en de opstanding van Jezus Christus. En ik moet zo vaak in al die jaren, moet ik denken dan in die dagen speciaal aan Petrus. Hij wilde zo graag door het vuur gaan voor Jezus, of niet? Petrus was voor mij een enorme, fanatieke, fel iemand. En dan komt hij bij Jezus en zegt hij, Jezus, ik zal u volgen tot de dood toe. En dan zegt Jezus, voordat morgen vroeg de haan kraait, zul je me 3 maal verloochend hebben. En dan zegt de Heer, dat doe ik niet. Die nacht wordt Jezus gevangen genomen en wordt hij veroordeeld. Komt hij voor de rechters. En de hoge priester. Petrus volgt hem van een afstand en staat bij een vuur zich te warmen. Het licht van het vuur toont zijn gezicht. Iemand die bij het vuur staat zegt tegen hem, hey Petrus, jij was, of hey man, jij was ook bij die Jezus. En dan zegt hij, ken hem niet. Hoe kom je erbij? Jullie kennen het verhaal. Hij gaat naar een ander vuur toe en denkt, ik moet hier niet blijven staan. Hier wordt het me veel te warm, letterlijk en figuurlijk. Hij gaat naar een ander vuur toe. Dat vuur, dat licht van het vuur, dat laat weer zijn gezicht zien. Iemand anders zegt tegen hem, hey, jij daar zo, jij bent één van hem. En dan krijgt hij een grotere mond. Dan zegt hij bijna zoiets van, hoe kom je erbij, man? Sorry, Mitro, ik ken hem niet. Bij de derde keer, hij gaat zich weer verplaatsen, komt hij weer bij het vuur. En ziet weer het licht van het vuur, ziet iemand zijn gezicht. En die zegt van, jij was ook bij hem. En dan vloekt hij zelfs, dan zegt hij zelfs GVD, zoiets moet hij gezegd hebben. Ik ken hem niet, man. Hoe kom je erbij? Met een vloek erbij. Hij heeft er nog niet uitgesproken of de haan kraait. Het is morgen, de zon komt op. Hij weet van dat hij in diepe ellende zit. Dat vind ik het mooi. Dat hij beseft, hij gaat naar buiten toe en weent bitter, staat er. Later ziet Jezus hem na de opstanding weer. Ik zit dan in die tijd van Palmpaas op zondag. En die zondag die komt, die speciale zondag. Als ik in de kerk zit dan zingen we samen, u zij de glorie. U bent opgestaan. Dan zingen we dat prachtig lied. Maar ik zit nou zo met Petrus te vechten. Petrus die zit zo te worstelen waarschijnlijk van, ik ben maar bij het graf en ik loop naartoe en ze zeggen dat hij opgestaan is, maar ik durf niet onder ogen te komen. Op een dag, niet vele dagen daarna, dan is op een gegeven moment Jezus alleen met Petrus. En dan vraagt hij hem de vraag, Petrus, heb je me lief? Dan zegt hij, dat weet je. Weid mij naar schapen, zegt hij. Dan vraagt Jezus voor de tweede keer, heb je me lief? Dan zegt de Heer, u weet het. En Petrus voelt dan ook dan moet hij voelen, oh, wat doet dat pijn, dat gaat door je hart heen. Dan komt alles even in het licht te staan van, wie ben ik eigenlijk? En dan zegt de Jezus, u kent mij toch? Dan zegt Jezus opnieuw, wijd mij naar lammeren. En voor de derde keer vraagt Jezus, Petrus, heb je me lief? En dan moet hij wel bijna tranen over zijn wangen hebben lopen. Dan zegt Jezus, je weet het toch? En dan zegt Jezus, hoed mijn schapen, wijd mijn lammeren. Weet je wat het mooie van wat hier gebeurt? Dat besef ik hoor, en dat beseffen we misschien samen wel. Het mooie wat hier gebeurt is, God, Jezus, die geeft hem een verantwoording opnieuw. Hij beseft, Petrus, ik tel weer mee in de ogen van Jezus. Ik hoor er weer bij. Hij accepteert mij weer volkomen, want hij geeft me een opdracht. Petrus moet op dat moment gevoeld hebben. Ik word vergeven en ik mag weer gaan staan in het doel en ik mag weer verder leven. Natuurlijk heeft die zonde Petrus getekend. Natuurlijk heeft de zonde David getekend. Als je David zou tegenkomen op straat en zo, hey David, hoe gaat het? Gaat goed, joh. God reinig mij, ik ben rein voor God. Ha, maar jij hebt niet zo goed opgepast. Ik weet het, maar God heeft me vergeven. Als je Petrus zou tegenkomen, het geeft wel de nederigheid is ten dienste, dat komt wel ten goede. Maar één ding, vergeving vindt zijn doel opdat ik weet, ik mag weer opstaan of niet. Ik moet zeggen, dat moet ik leren. Misschien kom ik daarom van de Veluwe. Dat het me heel moeilijk zou lijken. Ik pas op dat ik vooral niet te zwaar zondig. Want ik durf niet meer. Maar ik moet ook kunnen zeggen, al zou ik een misstap gaan, niet het vallen is het ernstige. Maar het nooit weer durven opstaan. Want dan vindt vergeving zijn doel niet. Natuurlijk kunnen we wijzen. We zijn daar makkelijk in als Nederlanders. Ach, we wijzen hem. Eigenlijk rekenen we hem altijd af. Ik wil jullie een verhaal vertellen wat zonde kan doen met mensen. Mag die laatste foto erop komen? Jullie kennen het, het staat niet helemaal scherp te zien hier zo. Dit is het schilderij van Leonardo da Vinci, die de schilderij heeft geschilderd van het laatste avondmaal. Het is rond 1500 dat Leonardo krijgt de opdracht om dit schilderij op een grote muur te schilderen. Het is een immens groot schilderij. Men leest uit de geschiedenissen dat Leonardo heeft hier 7 jaar over gedaan. Eigenlijk heeft hij er maar 3 jaar aan gewerkt, maar als hij een opdracht kreeg, maakte hij meerdere opdrachten tegelijk. Uiteindelijk zegt men dat hij 7 jaar aan dit grote muurschilderij heeft gewerkt. Als je op het internet dit schilderij opzoekt, Leonardo da Vinci, en je toetst in het laatste avondmaal en je gaat dan zoeken, dan zie je dat Leonardo heeft het schilderij geschilderd met ongelooflijk veel precisie. Hij was in die tijd al was die enorme wiskundige. Alles heeft hij geschilderd via de gulden snede. De goddelijke verhouding die ook in de natuur ligt. Met alle doorkruisingen, met alles in evenwicht. In ieder geval, hij begon te schilderen en bij hem zat veel meer achter dan schilderij. Hij was een meester, een hoog talent. Toen hij begon aan het schilderij, heeft hij gezegd tegen de opdrachtgever van de kerk, ik wil het schilderij schilderen, Jezus met zijn 12 discipelen, maar ik wil altijd een model hebben voor iemand die ik naschilder. Toen zei hij, dat is goed. En toen zei hij tegen de mensen, ik geef jullie de opdracht, ik begin bij Jezus, de middelste. Zoek voor mij een model, een gezicht wat een karakter uitstraalt van onverdorvenheid, van pure schoonheid. Wil je dat gezicht voor mij zoeken, dat model? Er staat letterlijk op internet, je kunt gewoon zoeken hoor. Men heeft gezocht naar een mens, naar een man, een jonge man. Er staat op internet, als je de geschiedenis leest, staat dat men vond een bakkerszoon, 19 jaar oud. Men bracht er zoveelste voor hem, toen bracht men de bakkerszoon. En Leonardo zei, dit is de jongen die ik zoek. Hij keek zijn gezicht en zei, dit heb ik voor, dit is Jezus. Zo zie ik Jezus voor me. Dat model ging zitten en hij heeft Jezus geschilderd naar het model wat hij had. Daarna ging de persoon weg en zocht hij allerlei modellen. Voor Petrus, voor Johannes, voor iedereen. Judas sloeg hij over in het schilderij. Er staat geschreven dat na 6 jaar was hij klaar met het schilderij. Behalve het gezicht van Jezus, of van Judas. Hij zei tegen de mensen, ik geef jullie de opdracht, zoek een persoon die het karakter, die een gezichtsuitstraling heeft, wat hardvochtig is, getekend door bedrog en gierigheid. Er staat in geschiedenisboeken geschreven dat men zocht naar een model, een gezicht wat doortekend was van hardvochtigheid, gierigheid en bedrog. En men vond hem niet. Elke keer bracht men weer een model voor en zei hij nee. Op een dag, zo staat het op internet, vond men iemand, en toen kreeg hij bericht, en zegt hij, we hebben iemand gevonden voor jou. Er zit iemand in Rome die zijn doodstraf afwacht. Kennen jullie het verhaal trouwens? Als er iemand zit, dan moet je. Hij zei, men gaf hem, zei, wil je reizen naar Rome toe? Leonardo da Vinci reist naar Rome toe. Men haalde deze gevangene die in de kerken was opgesloten, haalde men afwachtende van de doodstraf, haalde men uit de kerken, plaatste in het zonlicht en dan zei hij, dit is de man, die zoek ik. De koning gaf toestemming om de man te brengen naar waar hij het schilderij aan het schilderen was. Deze man, in afwachting van het vonnis van zijn doodstraf, ging daar zitten en stond model voor Judas. Hij heeft daar weken gezeten. Hij werd bewaakt door een aantal soldaten links en rechts, voor en achter van hem. Na een bepaalde tijd zegt Leonardo, ik ben klaar, je mag hem terugbrengen naar Rome. In de geschiedenis staat geschreven dat deze jonge man is op gaan staan voordat hij werd afgevoerd. En hij schreeuwde het uit, Leonardo da Vinci, kent u mij niet? En dan zegt Leonardo da Vinci, hoe zou ik u kennen? Ik heb jou voor het eerst gezien toen je uit de kerker werd gehaald en voor mij in het zonlicht stond in Rome. En toen heeft hij gezegd, Leonardo, ik was die jongen, die bakkerszoon, die 6 jaar geleden hier voor je stond. Toen jij Jezus schilderde. Zonde doet wat met een mens. Zonde maakt een mens kleurloos. Zonde maakt een mens tot een hardvochtig persoon. Jezus wist dat, God wist dat. Dat was zijn grootste, en dat is blijft voor mij een groot kostbaar goed. En blijft mijn dierbaar in soms mijn vechten. En blijft overeind staan. God zag in de hemel, ik heb de mens gemaakt naar het beeld van mij, maar het is afgevallen tot een hardvochtig, onherkenbaar persoon. En daarom stuurde die Jezus. Niet het vallen is het ergste. Maar het nooit weer op kunnen staan of willen staan. Dat maakt het zo ernstig. Ik wil jullie in de kleine dingen die ik mag aanreiken, God wil het. Ik wou dat ik het soms kon schreeuwen tegen bepaalde mensen die ik ken uit mijn omgeving waar ik ben opgegroeid. Je mag uit de ellende stappen, of niet? Dat leren jullie hier toch ook, of niet? Dat weet ik. Je mag uit die ellende in de dankbaarheid en in de verlossing, mag je stappen. Ook wie jij morgen ook tegenkomt, ook wie je op straat ook tegenkomt. Ook wat er gebeurd is in de geschiedenis. God vergeeft. En maak een nieuw mens mee. Ik vind dat het mooiste ook in mijn... Ik voel me kwetsbaar. Ik heb expres gelezen dat uit Jesaja. Het geknakte riet zal er niet verbreken. Hoe verbroken we ons soms ook kunnen voelen of niet. Hoe dat kleine vlammetje ook bijna dreigt uit te gaan. Hij zal niet zeggen, blaas er maar uit, ik ga iets nieuws maken. Of het geknakte riet is zo kwetsbaar, breek het maar, ik laat iets nieuws groeien. Nee, zijn karakter is, ik zal het geknakte riet niet breken. En ik zal het de vlammetje wat bijna staat uit te gaan, zal ik niet doven. Dat zegt hij toch, of niet? Ik weet niet hoe jij je voelt. Misschien praat ik maar tegen één persoon hier zo. En misschien is je geloof, zeg van, ach, ik weet het niet allemaal. En moet je alles tegen het licht houden om sleur te voorkomen. Maar ik wil het je zeggen, en dat is mijn dierbaar, God vergeef. En als je één iemand zou zitten die gebroken is door wat er gebeurd is in het verleden, weet, vergeving komt pas als een doel als je op gaat staan en in dat leven gaat leiden van dankbaarheid. Heer, herschept in mij de vreugde opnieuw. Van heil. Dat vind ik mooi. Dat is David. Dat vind ik een prachtig van koning David. Daarom heeft waarschijnlijk ook God gezegd. Hij is een vent naar mijn hart. Hij begrijpt me. Hij weet wie ik ben. Amen. Mag ik afsluiten? Vader, als ik begonnen ben met de zin, niet het vallen is soms het ernstigste, maar het nooit weer opstaan is veel erger. Heere God, ik dank u voor uw ongelooflijke, unieke karakter. Dat ik het wil uitschreeuwen tegen heel veel religies. Dat ik het uit wil schreeuwen tegen heel veel volgelingen die niet u volgen, maar andere religies aanhangen. Dat wij gelukkig een God kennen die vergeeft. Ik hoef niet zelf daarvoor te vechten en te strijden. Ik hoef niet zelf iets te bewijzen. Maar u vergeeft me. Ik mag opstaan nadat ik gevallen ben. En ik mag daarin dat vergeving zijn doel krijgt en dat is weer verder gaan. Dat is het krachtigste van vergeven. Almachtig God, als zou je maar één iemand zitten, ook al zouden wij misschien maar aan één persoon denken op dit moment, die niet hier vanmorgen zit, maar die door misschien een paar domme stappen, helemaal niet zo'n grote zonde, maar zichzelf zo is verloren daarin, en zo is getekend, en zo die kleine zonden zo zijn kleur uit zijn leven hebben gehaald en niet meer durft te staan. Bang dat de omgeving zal zeggen, maar wie denk je wie jij bent? Dank u God, als we aan die persoon denken, dat we mogen zeggen niet tegen maar bijna, God wil je vergeven. Je mag weer staan. Vergeving mag zijn doel vinden in het weer opstaan. Dank u, almachtig God, dat u dat leert door heel de Bijbel heen. Uw naam zij geprezen. Help ons, Vader, door dit moeilijke proces, als we naar een tijd van rouw en wenen. Als we komen tot een dankbaarheid en opnieuw gaan staan, help ons erbij, zoals David en Petrus en vele godsmannen ons voorgingen. Door diepe ellende gaan, maar weer vastgrijpende aan uw verlossing. Dank u wel daarvoor. Uw naam zij geprezen. Amen.